om te veel.
In de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 146, het eerste en derde vers.
strijden, goede strijden, geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijne tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heeren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoofd stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten, dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaan een mededelende zijn en gemeenzaam, leggen die zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valse genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.
Heere, grote God, barmhartige Vader, wij buigen ons voor u neder aan de morgen van uw dag. En wij verlangen u te ontmoeten in de weg van uw instellingen. Want u komt alleen, volmaakt ons heil. U zijt het leven van alle die ge uit de dood tot het leven gebracht hebt. Ja, u zijt alle dingen het leven, want gij wezen mens en beest en doet uw hulp. Nooit vruchteloos vergen. Heer, als wij ook vanmorgen uw troon naderen, is dat in het bewustzijn dat we goede tierenheid en barmhartigheid nodig hebben en alleen door genade een toegang kunnen hebben tot u. Want wie zijn we, o God? Daar was geen dag, daar was geen uur, dat de zonde ons niet aankleefde, er is niet volmaakt geweest. Ook in de week die voorbij ging, was er zoveel dat u redenen geven kan om uw aangezicht voor eeuwig van ons te verbergen. Als u dan toch vanmorgen ons toeroept en ons onder uw vleugelen vergaderen wilt en ons in de gelegenheid stelt om het woord uw genade te horen, dan is dat om uw grote barmhartigheid. Omdat u zelf begonnen zijt een naam te maken in het midden der aarde en uw koninkrijk door de poorten der hel niet zal worden overweldigd, maar gij het nieuwe mensdom op de vernieuwde aarde plaats geven zal als het volk dat uw lof zal vertellen. Dat is uw eeuwige wil en raad geweest, dat is naar uw welbehagen, o God, waar uw kinderen eeuwig van zullen zingen. Dat waren de gedachten die vannacht in het hart des vaders, om aan een in schuld verloren wereld uw zoon te geven, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven zou, maar het eeuwige leven hebben. O duid, hoe zijt u gezonden, o heilige geest, en wilt u ook in het midden van ons zijn, om het onreine en het onheilige, om het wereld en het goddeloze, de heilige voor uw vader, voor God in den hemel, opdat uw lof uit het stof zou opklimmen, en gezalig de zondaren zouden zingen van de weg der verlossing, zo heerlijk ten toon gespreid door de drie-enige God volbracht. Heere, mogen ook vanmorgen uw kinderen daar de smaak van in hun ziel ontvangen. Er is zoveel dat ons afleidt, we zijn dikwijls zo wereld, zo aard, zo bezig met het stof, alsof er geen God in de hemel was. alsof de belofte van het eeuwige leven ons niet aanging, alsof onze tijd niet kort was. De liefde kwijnt vaak, we zijn vaak aan het stof verwezen. O God, verlos ons. Geef ons vleugel als een adelaar. Mogen we in deze morgen door het geloof u ontmoeten. Want daarin is het eeuwige leven dat we u kennen. En uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt, dan zeggen de zwakken, ik ben een held. Dan maakt u de voeten der struikelende vast. Dan mogen schuldigen zich aan u overgeven. Dan wordt u bemind als het hoogste goed. Ach, Heere Jezus, daartoe hebt ge de bediening van de Vader gekregen. En alle macht in de hemel en op de aarde, opdat u zondige mensen, verloren mensen, zalig maken zou. Dat wondere woord, dat hebben u ons gelaten, waarin u zegt, ik ben niet in de wereld gekomen om rechtvaardige mensen te roepen, maar om zondaren zalig te maken. Heere, wat blijft het een wonder, wanneer we het opnieuw mogen beleven. Hier openen zich de fonteinen des heils. Dat heil dat nooit vergaat. Nu is het ook een bijzondere uur, heren. Als hier een aantal kategorieën voor uw aangezicht is nedergezeten en staat. En wij vragen voor hen in het bijzonder uw goddelijke geest. Ze hebben de wens te kennen gegeven. Zich met hun ja-woord aan u en aan de gemeente van Jezus Christus te verbinden. Heren, geef ze daartoe het licht van uw genade. Want u zult ze houden aan hun ja-woord. Nu, straks zal ze sterven en eenmaal in de dag van het gericht. Ach, dat ze met hetgeen ze beloven, in de verlegenheid kwamen aan uw voeten. Om te zeggen, Heere, nou heb ik het wel gezegd, maar ik kan het niet. Help gij mij. Wil u me kracht geven? Wijs u me sterkte, mijn God. Heere, laat het zo zijn in aller hart, opdat niemand van hen in de dag van Jezus Christus zou schijnen achtergebleven te zijn. O God, wat zou dat heerlijk zijn, als ze alle wezenlijk behoren mochten tot uw strijdende kerk en straks bovenin gaan in uw triomferende kerk, om het lam te zien dat ze kocht met zijn bloed. Geef ze dat geloof, o God, en versterk het waar gij het gebracht. Opdat uw rijk gebouwd werd. Het is nog een voorrecht. Dat waar de afval zo groot is. En nog een gedeelte van onze jonge mensen. Belangstelling heeft. Verbonden wil blijven. Leven wil. In uw kerk. Komende achter u aan. Heren. Wij gedenken ze voor uw troon. Wees ze genadig. Eén voor één. Hart voor hart. Gedenk ook aan de ouders, de broers, de zusters, die vandaag hier getuigen van mogen zijn. Dat is een voorrecht, heren. Die ouders die eenmaal hun kinderen bevende naar de doopvond gebracht hebben, om de teken van uw verbond te doen geven, die mogen nu zien hoe dat ze tot hun jaren gekomen zich vrijwillig aan u en aan uw gemeente verbinden. Het is toch geen kleine zaak, want de Satan gaat om. Als een briesende leeuw, zoekende wie dat hij zou kunnen verslinden over het zaad der gemeente. Heren, laat het de spoorslag zijn, voor alle die nog buiten u zijn, om zich te haasten en te komen tot de kennis van uw naam, terwijl het nog licht is, terwijl u nog in het midden van ons zijt, eer de duisternis over ons komt. Wij bevelen aan u alle die hier niet kunnen zijn, de zieken, de eenzamen, de ouden, wil ze ieder op hun plaats en in hun omstandigheden tot een helper zijn. Toon dat u hun krankheid kent en geneest liefderijk. Wil met uw kerk zijn over het rond der aarde, overal waar uw naam wordt uitgeroepen, zegen daar uw bediening, de bediening van uw woord. Wees ook met uw knecht in deze morgen. Wil hem de opening van uw woorden zijn, opdat hij spreken mocht, naar de mening van uw dierbare geest, dat het hart te raken zou, en we samen met uw gunst, volk, adem mochten scheppen in het midden onze dienstbereid, van rouw en verdriet. en leer ons samen sterven, eer het stervensuur genaamd. Want die sterven leert in het stervensuur, die valt het sterven bang en duur. Leer ons sterven aan de zon, aan de wereld, om u te leven, opdat we eenmaal, als ook wij moeten gaan door een dal van de schaduwen des doods, met weten mogen, dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Of, zoals een ander dichter het zong, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op, in zijn heerlijkheid vervul dat aan ons, naar de grootheid uw ontferming om Jezus wil. Wij zingen Psalm 33, het vijfde vers. Vanmorgen mede naar aanleiding van het doen van openbare belijdenis door onze belijdeniscatechisanten. Dat woord dat ik vanmorgen aan u wil bedienen, staat in het u voorgelezen hoofdstuk uit de eerste brief aan Timotheus, het zesde hoofdstuk, het twaalfde vers. Strijd, de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt, voor vele getuigen. We willen boven deze tekst plaatsen, door God geroepen. En in de eerste plaats stilstaan bij de strijd waarin deze roeping brengt. Ten tweede, bij de bekroning waarheen deze roeping wijst, en ten derde willen we letten op de getuigen die de geroepenen omringen. Het staat allemaal in de tekst, door God geroepen. De eerste plaats de strijd waarin deze roeping brengt. Strijd, de goede strijd des geloofs, dit is een strijd. De tweede plaats deze roeping die wijst op de bekroning, rijdt naar het eeuwige leven, als kroon. Want daartoe zijt geroepen. En ten derde spreekt de tekst van de getuigen, die de geroepenen omringen, en de goede belijdenis beleden hebt, voor vele getuigen. Deze tekst is een deel van het onderwijs dat de apostel Paulus geeft aan zijn geliefde zoon in den geest, Timotheus. U weet, Paulus is niet getrouwd geweest, maar hij had heel veel geestelijke kinderen. Kinderen waar hij van zegt, ik heb u mogen telen door het woord van God. En dat was Paulus tot een grote blijdschap. Hij zegt op een andere plaats, het zegel van mijn apostelschap, dat zijt gij in de Heere. Hij wil zeggen, dat ik apostel ben, dat kan de wereld, de kerk, aan u zien. Want het is maar erg als een dienstknecht
van God geen vruchten heeft op zijn arbeid. Dat God zijn werk niet tegen, immers de Heere heeft toch beloofd dat door de prediking van zijn woord en de werking van zijn geest, hij zich een gemeente, zijn eeuwige leven verkoren, vergaderen zal door zijn woord en door zijn geest. Maar onder al die geestelijke kinderen waar Paulus zich over verblijden mag, heeft hij één zoon waar hij toch wel bijzonder met zijn ziel aanhangt. En dat is Timotheus. Timotheus is de zoon van een heidense vader, een Griekse vader, waar verder niet over gesproken wordt in het schrift. Misschien was hij ook al dood in deze tijd, dat hij de brieven aan Timotheus schrijft. Maar van een godvrezende moeder en van een even godvrezende grootmoeder, Eunice en Lois, ze worden beide in de Bijbel bij namen genoemd. Maar hoewel het waar is dat Timotheus van jongs af de heilige schriften geweten heeft, die hem wijs maken kunnen tot zaligheid, en hij dus op de schoot van moeder en grootmoeder reeds ingedronken heeft, de leer van de Bijbel, de leer die naar de godzaligheid is, als Jood, zo is het toch ook voor Timotheus nodig geweest, dat er in zijn leven tijd aanbrak, dat hij, hoewel levende onder die waarheid, uit de dood in het leven overging, en kwam tot de zaligmakende kennis van het woord van God. Want het is een voorrecht als we van jongs aan in de heilige schriften onderwezen worden, maar wij weten ook uit diezelfde schriften dat dat op zichzelf, hoe voornamelijk, nog niet de zaligheid is. Dat er in ons alle leven een tijd moet aanbreken, dat we net als Timotheus door die schriften, door de prediking van die schriften, door het gehoor van het woord van God, ook daadwerkelijk tot bekering komt. En dat was nu gebeurd in de jonge jaren van Timotheus, op de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, toen hij in Lystra en Derbe kwam, toen heeft God daar zijn prediking willen gebruiken, om deze zoon van Eunice en deze kleinzoon van Lois tot waarachtige bekering te brengen. De Heere heeft nog meer gedaan in het leven van Timotheus. Hij heeft ook, hoe dat precies gebeurd is, dat vermeld het schrift niet, maar hij heeft ook door profeten laten verkondigen, laten voorzeggen, dat Timotheus een dienstknecht van God zou zijn. En dat hij het evangelie van Gods genade in de wereld van zijn tijd verkondigen zou. Die profetieën, die zijn hem voorgekomen, staat. Die zijn dus aan Timotheus bekendgemaakt. God heeft met Timotheus een bijzonder doel. En dit genadewerk in het leven van de jonge Timotheus is Paulus als dienstknecht van God opgevallen. En Paulus voelde een bijzondere band aan Timotheus. In niet minder dan 5 van zijn brieven spreekt hij en schrijft hij over Timotheus. Als Paulus straks gevangen zit in Rome, dan snakt hij naar de komst van Timotheus. Dan zegt hij: Timotheus, kom toch vlug, kom me bezoeken in mijn banden, want ik kan je niet langer missen. Daar is een hechte geestelijke band tussen de veel oudere Paulus en tussen de nog jonge Timotheus. Het werk van God heeft deze 2 aan elkaar gesmeed. Met vaderlijke tederheid vermaant hij dan ook in de 2 achtereenvolgende brieven aan Timotheus, Timotheus te blijven in de leer die hem is overgeleverd, in het geloof dat hem als een pand is toevertrouwd. Daar is dus ook deze brief een getuige van. En dan weet hij dat we voornamelijk ook in onze jeugd zo geneigd zijn om van het spoor der godsvrucht af te dwalen. Paulus, die stond beslist niet buiten het leven. Die wist wat er in de wereld te koop was. En hij wist ook hoe het was in het leven van de jonge mensen. Hij heeft het grootste deel van de toenmalig bekende wereld doorreisd. En hij is in alle goddeloze steden van Azië en van Europa geweest. Althans steden van enige vermaardheid en bekendheid. Hij wist tot uit een treuren, dat blijkt ook uit zijn brieven, hoe goddeloos het in de wereld, de zondige wereld, toeging. Maar hij wist ook hoe gevaarlijk zulke leven was voor de kerk, vooral voor de jonge kerk, en vooral voor de jonge leden van de kerk. En Timotheus is ook een mens, dat weet Paulus maar al te zien. Wel een mens met genade, maar ook een mens, met al zijn verdorvenheden, met al zijn verkeerdheden, met al de verlokkingen die op zijn hart afkomen. En daarom vermaant hij Timotheus telkens, o Timotheus, blijf toch standvastig bij de waarheid, bewaar toch het pand, wijk toch niet af, Timotheus, van de waarheid, zoals ik u die gepredikt heb. En dat was wel nodig, want toen eenmaal Timotheus in de gemeente van Ephesus tot herder en leraar was aangesteld, en de gaven des geestes ontvangen had om het woord van God met kracht te verdienen, toen was het daar in die gemeente van Ephesus, die burgerlijke gemeente zal ik maar zeggen, ook een grote zwijnenstal. U kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk. En dit, en hij dit weet, ik val zo maar even in, om de korte, en hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoordenaars en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, de homofielen, de mensen, dieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders te gezonder leer tegen is, zegt Paulus. Dus die waren er ook in de dagen van Timotheus al. En dat was niet het enige dat in die wereld zoveel goddeloosheid te koop was, in welk midden die gemeente van Christus leven moest, maar ook in de gemeente van Christus was het niet alles paai en vreemd. Daar waren judaïstische leraren de gemeente binnengekomen. En die mensen die beroerden de gemeente door allerlei valse leringen en allerlei ijdele filosofieën, allerlei valse zogenaamde wetenschappen de gemeente binnen te dragen, waardoor de mensen tegen elkaar opgezet werden en waardoor er allemaal strijdvragen gesteld werden. In ieder geval, waardoor men van de eenvoud van het ware geloof meer en meer dreigde te vervreemden. En deze valse leraars, die hadden één ding gemeen. Het was er allemaal om het geld te doen. Ze wilden er maatschappelijk, financieel, beter van worden. Dat zie je ook duidelijk in dit hoofdstuk. Als Paulus in het bijzonder tegen Timotheus zegt, o Timotheus, laat die geldgierigheid je toch niet bevangen. Want die zelfgierigheid is een wortel van alle kwaad. Als dat geld je eenmaal in zijn macht gekregen heeft, Timotheus, dan ben je tot alle gemene slechte dingen in staat. O Timotheus, bewaar dan het pand dat u toevertrouwd is. Een pand, dat is iets wat voorlopig gegeven is, totdat de eigenaar komt en het eigenlijke geeft, wanneer hij een pand terugkrijgt. Zo heeft Timotheus ook het woord van God als een pand ontvangen. Als een voorproef op de eeuwige zaligheid die God aan Timotheus gegeven heeft. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, Timotheus, bewaar dat pand hoor, want als Jezus Christus straks komt, dan zal hij om dat pand vragen. En als je dat pand niet hebt, dan zal je ook het tegendeel van het pand niet krijgen, dan zal je de zaligheid niet krijgen. Dus daarom bewaar het pand, want daar zal Jezus naar zien. In dat gedeelte dus van de brief staat ook onze tekst. En in onze tekst, daar zegt Paulus, terwijl Timotheus, en dat geldt natuurlijk hier niet alleen voor Timotheus, wat toen gesproken is, is ook voor ons van het grootste belang. Strijd, een goede strijd, dat geloof, strijd naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijn. Hier wordt een beeld gebruikt dat Paulus niet onbekend was en in zijn dagen ook in de wereld vroeger stond het beeld van de Olympische Spelen. U weet, die Olympische Spelen waar we zo het een en ander van gehoord hebben, de laatste weken die waren ook in de dagen van Paulus al bekend.
Nou ben ik niet zo erg voor die Olympische Spelen, dat kunt u wel begrijpen. Het riekt me te veel naar allerlei mensvergoding. En als ik zie hoe daar de dag van de Heere misbruikt wordt, hoe dat daar duizenden en honderdduizenden mensen bijeen gesleept worden om de machtigste prestaties van de mensen te zien. En hoe dat daar allerlei lauwerkransen gevlochten worden ter ere van de mens, zonder dat de naam van God anders genoemd wordt dan met laster en spotten. Dan kunt u begrijpen dat ik deze spelen puur en puur wereld vind. Antichristelijk zelf. Dus dat zal Paulus, zo zal Paulus er ook wel over gedacht hebben. Hij heeft geen goed woord voor die spelen over. Maar hij gebruikt wel de beelden uit die spelen die hem niet onbekend waren. Op menige plaats in de schrift heeft hij over de loopbaan en over de strijd. En ook hier over het grijpen, over het jagen naar het wit. Dan gebruikt hij telkens dat beeld van die Olympische Spelen. Zo ook hier in de tekst. Hij heeft het dus over een strijd. En dan denkt hij niet zozeer aan de strijd tegen de vijanden. Dat zit er wel in vervlochten. Maar hij heeft het veel meer over die strijd in de wedloop. Die strijd naar de kroon. Dat grijpen van het eeuwige leven. Strijd, de goede strijd des geloofs. Die strijd, deze strijd, waar het nu in uw leven om moet gaan, speelt zich af op het gebied van het geloof. Het is in de eerste plaats een strijd om het behoud van het geloof. En dan betekent dat woord geloof de waarheid die geloofd wordt. Zo staat het soms in de Bijbel. Daar wordt dus de hele leer des geloofs met het woord geloof bestempeld. Het geloof de vaderen overgeleverd. Daar betekent het woord dat geloofd moet worden. Nu, Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, strijd om het behoud van het geloof. Van dat woord dat geloofd moet worden. Ja, elke eeuw heeft zo zijn eigen vijanden. Elke eeuw zijn eigen ketterij. Ook deze eeuw. Ook de wereld waarin wij leven. En vele lijden gebruik van het geloof. Verwisselende vastigheden, waar onze vader een vrede bij gevonden hebben, waar ze getroost uitgeleefd en getroost en zalig bij gestorven zijn. Die waarheden worden één voor één omhoog gebracht. De waarheid dat God de wereld geschapen heeft. De waarheid dat God Adam en Eva geschapen heeft, dat is niet. De waarheid dat deze mensen door het eten van de vrucht van de boom die God verboden had, gevallen zijn in ongehoorzaamheid, dat daardoor de straf God over de zonde gekomen is. De waarheid dat Jezus Christus geboren is uit een maag door de overschaduwing van de Heilige Geest. De waarheid dat hij uit de doden is opgestaan en lichamelijk ten hemel gevaren is. En ach, de waarheden dat er een hemel en dat er een hel is. Al deze waarheden, die worden in deze dagen stuk voor stuk bestreden. En op een gemene, geraffineerde wijze door de zogenaamde wetenschap, dat is niet nieuw, daar waarschuwt Paulus al tegen, door die zogenaamde wetenschap de hals omgedraaid. Maar dan zegt Paulus tegen Timotheus en daarin tegen ons, o bewaar toch die leer, die waarheid, dat geloof. Blijf bij de eenvoudigheid van het woord van God. Steek de duivel de ogen uit met het woord van God. Sla alle tegensprekers op de mond met het woord van God. Blijf kinderlijk aan dat woord verbonden. O, ik weet het, daar hebben we een kinderhart voor nodig. Wij mensen, wij zijn zo gauw geneigd om ons te laten meevoeren met die eigen filosofie. Het klinkt zo dachtig. Het klinkt zo geleerd als je het met die professor eens bent. Het klinkt zo machtig. Als je wetenschappelijk kan bewijzen dat die arme zieltjes die daar in de kerk zitten luisteren naar dat oude boek. Als die arme zieltjes die het natuurlijk mis hebben. De mensen van de nachtgaal zijn men in de vorige eeuw. Het onwetend deel, het niet denkend deel der natie. Zo betitelde men het in de volksvertegenwoordiging in de vorige eeuw. Ach, dan hebben we kracht. Kracht der genade. Nodig om te zeggen, dan blijf ik toch bij die verachte waarheid.
Dan hebben we de kracht van Gods geest nodig om met Mozes de schatten van Egypte te verlaten. En te zeggen, ik kies de smaadheid van het arme volk van God. Ik wil bij dat volk, dat kinderlijk leeft bij Gods genade, wonen. En met dat volk leven en sterf, dat breng je in de strijd. Op de scholen stond dat, met je vrienden, met je vriendinnen. Misschien in de gezinnen, ten opzichte van dat deel dat niet meer luistert naar het woord van God. Dat brengt de strijd. De tweede plaats, in Timotheus tijd, was er ook een strijd ten opzichte van de vervolging. Men werd als christenen in vele plaatsen van de wereld niet gedoopt. Men rookte niet ter ere van de Caesar, van de keizer, de divius, de goddelijke keizer. En daarom lag men eruit. Men kon geen deelnemen aan het gildewezen. Men kon de vergaderingen van de vaklieden niet bijwonen. He, de machtige bonden die men ook in die tijd al had, men stond er volkomen na. En dat gaf vervolging. Terugslag voor het maatschappelijk leven. Sociale nood stond. En nu, in deze strijd, zegt Paulus, strijd, Timotheus, de goede strijd des geloofs. Straks aan het eind, we willen er straks nog wel even op terugkomen, daar wijst hij op het grote voorbeeld, de voorganger, de overstelijksman, Jezus Christus, die nooit gevraagd heeft naar het succes, die nooit gevraagd heeft naar de eer van de mensen, die enkel gevraagd heeft, Vader, u wil geschieden, niet wat ik wil, maar wat gij wilt, dat is goed, dat zal ik doen. En tenslotte, een strijd die ook door het geloof gestreden moet worden. Dus niet alleen een strijd om het behoud van de waarheid. Niet alleen een strijd tegen de vervolging, maar ook een strijd die door het geloof gestreden moet worden. Want wil men in deze strijd staande blijven, heeft men voor alle dingen nodig het zaligmakend geloof. Niet strijden zoals de valse leraar strijdt, met allerlei valse argumenten. Maar strijden door het oprecht geloof in de gemeenschap met God. Dat is die strijd des geloofs. Geliefde katechisanten, zonder die strijd kan je het eeuwige leven niet binnengaan. Maar zonder die strijd heb je ook op aarde al geen leven. Want zonder die strijd zijn de dood in de zonde en in de misdaden. Zonder die strijd is het leven een gestadige dood. Is het uitnemendste van je leven nog maar moeite en verdriet. Let daar wel op. Want, vergis je niet, denk niet dat deze strijders eigenlijk maar een hoopje ongelukkige mensen zijn, die dan straks voor al hun ongeluk wel beloond zullen worden met de eeuwige zaligheid. Nee, deze mensen die de goede strijders geloof strijden, dat zijn hier reeds mensen die met Paulus meer zijn dan overwinnaars. Want je behoeft met het volk van God nooit geen meelijden te hebben. In die zin, je hoeft ze nooit te beklagen omdat ze het toch zo moeilijk hebben in deze wereld. Want hun staat de sterke held terzij die God hun heeft verkozen. Dat is Jezus Christus. God zelf is hun vader, en Christus hun leidsman, en de Heilige Geest hun vertrooster in al hun strijd. Het is een gezegende strijd, het is een zalige strijd. Het is een strijd die ver te verkiezen is, boven al het gemak, en boven al de valse vrede van de kinderen in deze wereld, die zeggen, laten we eten, en laten we drinken, en laten we vrolijk zijn. Praat niet over die strijd. Laat je meedrijven op hetgeen je wil, dan heb je een best leven. Nee, ik zeg, deze strijd is ver te verkiezen over al de rust en de vrede van deze wereld. De tekst wijst ook op de bekroning. De bekroning die door God aan deze geroepene beloofd was. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt. Zo spreekt God in deze tekst. Gij zijt tot het eeuwige leven
opgeroepen. Ja, zegt u, maar hoe kan ik dat nou weten? Want alle mensen worden toch niet zalig die onder het woord lezen. En het is helaas zo, de praktijk bevestigt het, dat er ook wel mensen belijdenis des geloof doen, van wie later blijkt dat ze met Demas deze tegenwoordige wereld weer lief krijgen en afvallen van het geloof, dat blijft. Dat is waar, dat is iets verschrikkelijks. Als je daaraan denkt, huiveren, dat het mogelijk is dat er mensen zijn die voor God gezworen hebben onder vele getuigen en die later hun woord breken. Hun verdoemenis moet des te rechtvaardiger zijn. Maar dat neemt toch de waarheid van de roeping niet weg. Alhoewel er velen die belijdenis gedaan hebben in de loop der tijden de leer des geloofs verlaten hebben en het pand niet hebben bewaard, is nochtans de roeping waarachtig. De afval van sommigen, van velen misschien, maakt de waarachtigheid van de roeping niet te niet. God roept ook u tot het eeuwige leven. En u zegt, hoe weet ik dat? Waarom merk ik dat? Bewijs dat. God riep u reeds toen uw ouders u naar het doopvond droegen. Toen heeft God persoonlijk uw naam genoemd. Jan, Marie, Piet, Willem, hoe u ook heette. Ik ben uw God. Dat was Gods roepstem. Kun je nooit meer verlopen. Kun je nooit meer genieten. Nooit meer. Ook al geeft u die roepstem geen gehoor. God heeft toen geroepen. Verder heeft God geroepen toen aan de hand van vader en moeder meeging naar de kerk. Voor de eerste keer en al die volgende keer. Hij heeft op bijzondere wijze geroepen toen u op de belijdeniscatechisatie gekomen bent. En wij in de afgelopen maanden samen gesproken hebben over de dingen die nodig zijn te kennen om met God verzoend te worden. Zonde en genade, dood en leven, wereld en eeuwige gelukzaligheid. We hebben er beurtelings over gesproken. Dat waren in zonderheid God roepstemmen. En nu, in deze morgen, nu gij plechtig uw jawoord geeft voor Gods aangezicht, klinkt dit woord, alvorens gij de echo daarop laat horen, klinkt dit woord van God tot u, als zijn roepstem, en hij noemt u straks bij name. En hij zegt, gij zijt geroepen tot het eeuwige leven. Paulus, die zegt, grijp daar dan naar. Dat moet dus een gevolg zijn van het geroepen zijn. Als je niet geroepen bent, kan je ook niet naar dat eeuwige leven grijpen. De heidenen die grijpen wel, Paulus zegt, ze tasten wel of ze vinden mogen, maar ze vinden nooit. Want de waarheid is voor hen verborgen. Maar God die roept ons. Hij roept ons waarachtig. Hij roept ons wenend. Hij roept ons biddend. Hij roept ons met alle langmoedigheid. God gaat op zijn knieën voor ons. Hij zegt tegen Paulus. Hij zegt, ja, verkondig het die mensen. Paulus zegt, ik bid u alsof God zelf door me bidt. Laat u met God verzoenen. En Hellebroek, hij zegt in het vragenboekje voor de katechisanten, als het gaat over de wijze waarop een zon daarover gaat in het verbond, dan zegt hij, God nadert eerst tot hem, als hij de zondaar vriendelijk nodigt en doet. Dat doet God. En dat is waarachtig. Daar kunt u van op aan. Oh, dat is zo waarachtig, dat wanneer je wat God genadig verhoedt, die roepstem niet zou doen, dan zal straks voor de rechterstoel van Jezus Christus hij zegt, terwijl ik geroepen heb, maar gij weigerde om te antwoorden. En dan zal niemand kunnen zeggen, nou nee, u hebt niet geroepen. Dat was niet. Je zal God dan niet tegen kunnen spreken. En daarom, o, ik bid u, dat we dan hier in dit leven, in deze morgen, voor het eerst of opnieuw, die roepstem
stem van God zou mogen horen. En zou mogen leren grijpen naar dat eeuwige leven. Dan ziet Paulus in gedachten die weglopen. Dan ziet hij die man die daar aan het begin van de loopbaan is opgesteld. En dan luistert hij naar de kreet van de scheidsrechter. En dan ziet hij hoe de halve spieren zich spannen. Op een andere plaats zegt hij, deze doen wel dit. Ze onthouden zich van verschillende spijzen. En ze trainen zich, ze oefenen zich jarenlang om op die Olympische dag de eerste te kunnen zijn. Om de kroon te kunnen ontvangen. Om die kroon te kunnen grijpen die als een wit aan het eind van de baan is opgesteld. Dan ziet hij. En dan vermaant hij Timotheus en alle gelovigen. Dat zegt hij, grijp naar dat eeuwige leven. Dat wil zeggen, train je daartoe. Laat al je spieren daartoe gespannen zijn. Hij bedoelt daarmee, laat dat nou de hoofdzaak van je leven zijn. Zoals iemand traint om in die wedloop te kunnen lopen, hij eet dat niet en hij eet dat wel. Hij drinkt dat niet, hij rookt niet, hij doet dit niet, om in uitstekende conditie te zijn. Paulus zegt, en dat doet hij dan om een verwelkelijke kroon te ontvangen. Verwelkelijk, ja, want over een paar jaar, dan worden de kampioenen weer uitgeschakeld door andere kampioenen. En al zouden ze wereldkampioen blijven tot aan het eind van de leven, dan moet nog eens sterven, moeten ze al hun medailles en al hun ere kronen achterlaten en ze worden aan anderen gegeven. Maar Paulus zegt, grijp gij naar het eeuwige leven. O geliefde catechisanten, ik hoop dat u geen grensbewoners wordt. Altijd maar vragen van, kan dat er nou net mee door? Kom ik daar niet in strijd met de opvattingen van de gemeente? Kom ik daar niet mee in strijd met hetgeen wat onder ons beleefd en beleden wordt? Dat doet iemand niet die in een wedstrijd loopt. Die wil voor alle dingen in conditie zijn. Nou, ik hoop dat ze nou zo ook voor God in conditie wil zijn. Dat ze zegt, Heere, wat wil gij dat doen dan? En als u het niet goed vindt, dan wil ik er helemaal niet meer over denken. Zo spreekt de liefde. Zo spreekt het geloof. Zo spreekt de genade. De kinderen van God, dat worden eenzame in deze wereld. Niet omdat het zulke zwartgallige mensen zijn, die de wereld niet meer te bieden heeft, maar omdat ze het eeuwige leven gezien hebben. Met andere woorden, we gaan de wereld verlaten, omdat we God ontmoet hebben. Met al haar geneugten, met al haar begeer. En dan hoeft het voor mij niet meer. Dat is een modern woord. Het hoeft voor mij niet meer. Zeg maar tegenwoordig. Dan zeg ik, oh, het hoeft voor mij ook niet meer. Als ik dan u heb, o Heer mijn, zou het dan iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te klein een God hebben dan u alleen? Dan komen al die twistvragen waar een hete hoofd en koude harten van God. Dat hoeft allemaal voor mij niet meer. Dan zeg ik, Heer, als ik er u mee bedroef. Als ik er de leden van de gemeente, de kinderen van God mee bedroef, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik wil geen grensbewoner zijn. Ik wil in conditie zijn. Ik wil me uittrekken naar dat goed, naar die prijs die je opgehangen hebt aan het eind van de baan. En dan vraagt u misschien, wat is nu toch eigenlijk dat eeuwige leven? Ja, wat is dat? Wat moet ik daar nu van zeggen? Wat is nu het eeuwige leven? Wat is dat nu? Wat is leven? Leven is daar een plant die groeit, een bloem. En hij gaat zich daar aan mij vertonen in zijn groei en in zijn heerlijkheid en zijn schoonheid. Dan kan ik misschien zeggen, die bloem die bestaat uit dit en uit dat en uit dat. En ik kan de professor te hulp roepen om te zeggen, professor, wat zijn nu de elementen waaruit dit is samengesteld? En die kan het misschien haarfijn uitleggen. Maar dat lezen, hè? Dat is mijn raadsel, dat is een wonder. De plant, de dier, de vogel, ik zie het ei en in enkele weken dan best het ei uit elkaar en dan zie ik daar het vogeltje met ogen en met pootjes en met vleugeltjes en dan sta ik verwonderd. Dan kan ik dat van dag tot dag en van uur tot uur misschien nagaan, maar ik kan niet zeggen wat dat leven is, dat is een wonder. En als ik dan het leven zie van een mens, aan de aarde en aan de hemel verwant, een redelijk mens die denken kan zoals God, rechtvaardig en heilig, zoals het voor de zonde was, dan is dat het leven. Het leven. En het is waar, zo zijn we niet gebleven.
De Bijbel die zegt ons dat we dat leven, dat echte leven met God, kwijtgeraakt zijn. Maar diezelfde Bijbel die zegt ons ook dat God het leven gegeven heeft in zijn Zoon. En die zegt, en dit is het eeuwige leven dat we u kennen. De enige en waarachtige God in Jezus Christus, die zij gezond heeft. Ja, en nou heb ik er nog niks van gezegd. En nou kan ik er nog niks van zeggen. En ik kan er nooit iets van zeggen. Ik kan het alleen aanbidden. Ik kan het alleen bewonderen. Ik kan het alleen ervaren. Ik kan zeggen, oh kom, ga met ons en doe ons wij. Ga die weg naar het eeuwige leven. Want de voortmaken daarvan zijn reeds beter dan al de schatten van goud en zilver. En wat we dan straks zullen beërven, als we bij Jezus zullen zijn, in de hemel, God heerlijkheid zullen zien, overdekt met de glans van de Heilige Geest, en de verheffingen Godes eeuwig in onze telen zullen zijn. Geen nacht meer, geen verdriet meer, geen rouw meer, geen zonde meer, geen verdorven ik meer. Altijd liefde voor hem, die ons lief gehad heeft, met een eeuwige liefde, het eeuwige leven. Mijn woorden zijn te aard. Het gevoel van mijn hart kan niet vertolken wat het eeuwige leven is. Jozef is geroepen om onder koning te zijn in Egypteland, al wat eerlijk. David is geroepen als het jongen om koning te zijn over het volk van God, dat is nog heerlijk. Maar gij zijt geroepen tot het eeuwige leven. Miljoenen, miljoenen jaren aan één gereden. En dan heb ik nog niet gezegd wat het begin van het eeuwige leven is. Nooit meer eindigt. En nu staat het grijp naar dat eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ja, God heeft dat vanmorgen in zonderheid aan u bevestigd. En hij heeft het u toe gedrongen. En wat ze nu doet, wat ze nu straks gaat antwoorden, dat is in het midden van vele getuigen. Dat geldt in de eerste plaats voor Timotheus. Het was namelijk zo dat Timotheus met handoplegging in het midden van de gemeente is aangesteld, is verordend als de dienaar van het evangelie. Maar het geldt ook voor u. Zij heeft vandaag getuigen. En de tekst zegt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. De goede belijdenis, dat betekent twee dingen. Dat is in de eerste plaats de belijdenis van deze waarheid. Van deze waarheid, dus de waarheid van Gods woord. Dat is goed, dat is de goede belijdenis. De belijdenis van onze verlorenen en de belijdenis van de genade die door Jezus Christus is. De belijdenis van de totale onmogelijkheid om uit onszelf tot God te komen. Maar ook de belijdenis dat God zijn Zoon tot ons gezonden is. Opdat we in hem een borg en een zalig maken zouden hebben. Dus de totaliteit van het woord der waarheid. Maar daar is het vanmorgen niet mee afgelopen. Gij beleidt niet alleen dat de Bijbel de waarheid is. Gij zegt niet alleen ik geloof dat wat God geschreven heeft de waarheid is. Maar gij belooft ook voor God en voor al deze getuigen. Dat gij bij die waarheid leven doet. Gij belooft dat gij die waarheid doen doet. Want daaraan is de zaligheid verbonden. De Heere zegt niet de hoorders, maar de daders van het woord. Die zijn wel gelukkig. Het is niet genoeg dat je zegt met je mond ja, Heere. En met je leven de wereld in. Als je staat. De goede belijdenis beleden hebt, dan is dat een belijdenis die daarom goed genoemd wordt, omdat u aan God belooft het goede te zullen doen en het kwade te zullen nalaten. En dat niet naar de maatstaf die gij zelf daarvoor aanlegt, maar dat naar de maatstaf van het woord van God. En dat hebt ge beleden, staat er, voor vele getuigen. Gemeente, gij zijt getuigen hiervan. En die getuigen, u hebt als getuigen een taak. een dak zoals daar aan de kanten van de van het terrein waar de wedloop op gehouden wordt, de duizenden staan om te zien wie in die wedloop de eerste is. Ze zijn er straks getuigen van. Ze zijn getuigen van de loop en van de overwinning. Maar die getuigen, die zijn daar ook om de lopers aan te moedigen. Om de lopers te wijzen op de kroon. Zo zijn er vele getuigen bij Timotheus geweest, toen hij in het ambt gesteld werd. En Paulus zegt, denk erom, Timotheus, zij hebben verwachting van u. Gij hebt in de naam van God de goede belijdenis beleden. Ga niet terug. Laat u niet meevoeren. Laat de kroon in u veroveren, want de getuigen letten op u. Zo gemeente heeft God u ook een taak gegeven. Ze zijn getuigen dat deze jonge mensen zich aan God en zijn dienst verbonden hebben. En als zodanig hebben u een taak om deze jonge mensen gedurig te leiden. Om ze aan te vuren. Om ze aan hun woord te houden. Om als ze afdwalen met hen te spreken in liefde. En te zeggen, Jan of Piet of Willem, denk erom, je hebt toch aan God beloofd. En in het midden van vele getuigen, dat je zijn voet. Stappen wilde drukken. Doe het dan ook. Doe het dan om Gods wil. Dat is de functie van die getuige. En dat hebben we nodig. Want we worden zo licht afgeleid. Daar is in de geschiedenis van de Griekse wedloop bekend de strijd van een zekere Hippomenes met de snelle Atalante. Hippomenes was een man. En Atalante een vrouw. En die vrouw, dat was een vreselijk snelle loopster. Die Pomenet kon het niet zetten dat Atalante hem al verschillende keren de kroon had afgenomen. En toen verborg hij bij de laatste wedloop die hij tegen Atalante houden moest, 3 gouden appels in zijn kleed. En terwijl hij aan het lopen was, in de renbaan, liet hij voor de voeten van Atalante een appel vallen. Atalante zag het, maar ze renden er voorbij. Bij de tweede ronde deed hij het weer. De afstand was groter geworden. Atalante lag nog meer voor op haar mededinger, die Pomane. Het was een afstand geworden zo groot dat toen die Pomane voor de 3e maal een gouden appel hij voor de voeten liet vallen. Toen dacht ze, en nou is de afstand groot genoeg. Dat goud kan ik net meenemen. Ik kan de kroon toch nog wel halen. En dat werd haar noodlottig. Toen ze voor die 3e maal de appel vallen zag, greep ze hem. En ze had geen tijd meer om op snelheid te komen. Haar rivaal ging haar voorbij. En hij greep de kroon. Zo vertellen de Grieken eeuwenlang de geschiedenis van Atalante. En bij onze vaderen kun je die geschiedenis telkens terugvinden. Dat is een sprekend voorbeeld van de verleiding waarmee de vorste duisternis ook nu ons ophoudt in de loopbaan. Voor de eerste keer denken we misschien niet over. Maar de zonde houdt vol. En de Satan gaat om als een driesende leeuw. En juist dan als we denken, nou kan het wel eens. Die appel kan ik ook net mee pikken. Dat stukje van de wereld, dat hoef ik niet los te laten om Christus. Op dat terrein hoef ik het niet zo nauw te nemen. Juist op dat ogenblik gaat de ander ons voorbij. En verliezen wij de kroon. Laat deze geschiedenis ook ons tot lering zijn. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je moet uw leven den Heere geven. In heel zijn geledingen, in de week en ook zondag. Ik las een deze dagen ook over het verzuimen van de middagdienst in de kerk. En toen haalde men een oude schrijver daarbij aan. Tot die man had men vroeger ook al gezegd, ja maar je kan beter 1 keer naar de kerk gaan en dan goed, dan 2 keer en zomaar half. En toen heeft die man al gezegd, ik ben bang, als je maar één keer naar de kerk gaat, dat je ook die één keer niet goed gaat. Want meestal is dat maar één keer naar de kerk gaan, een bewijs van de halfheid van je leven, van de halfslachtigheid van je levenswandel. En dat offer wil God niet hebben. Dat offer is God niet aangenaam. Hij vraagt niet om de helft van je hart en om de helft van je leven. Hij geeft je geen lengte dat je nog net even die gouden appel kan meepikken. Hij zegt, strijd de goede, strijd het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt. Voor vele getuigen. En dan ga ik nu verder niet op in. Maar ik zeg het maar eenmaal in het verband van de tekst. En dan staat er dat Paulus tegen Timotheus zegt, en daarmee eindig ik voor vanmorgen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis beleden. Dan zegt Paulus Timotheus, ik kan je niet volgen op de weg die je gaat. Ik ben oud, jij bent jong. Ik zit straks gevangen in Rome. Jij bent een bedienaar van het evangelie. Maar Timotheus, ik leg je in de handen van God. En ik beveel je voor Jezus Christus. En ik wijs je op hem. En ik leg je aan zijn voeten neer. Hij heeft de goede belijdenis beleden. Voor Pontius Pilatus. Hij was getrouw tot een dood. En toen ontving hij van God de kroon des levens. Geliefde catechisanten. Zijt alzo getrouw tot een dood, dan zal hij u geven de kroon des levens. Amen. Wij zingen uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde waardig schatten, wil gij mijn rechterhand wel vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. De 12e van 73. Daarmee het ogenblik gekomen is dat gij voor God, voor zijn heilige engelen en voor vele getuigen uw ja-woord zult uitspreken, verzoek ik u van uw zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die u stellen zal. Beleid gij dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, te zijn de waarachtige en volkomen leer der zaligheid? Belooft gij door Gods genade daarin volstandig te zullen blijven, de wereld te zullen verzaken, en een christelijk leven te zullen leiden. En tenslotte belooft gij, indien gij u in leer of leven kwam te misgaan, hetgeen God echter genadiglijk verhoede, u dan te zullen onderwerpen aan de kerkelijke tucht. Wat is hierop uw antwoord, Cornelis Jan van Bloois? Pieter van Brandwijk, Lena Johanna van Poppel, Klavina van der Hart, Cornelia Tessers, geboren van der Hart, Pieter Klap, Marianne Hendrina de Witte, Martinus Kruidenier, Janna Visser, Cornelis Langeweg, Irma Langeweg, geboren de Heer, Willem Lok, Neeltje Maria Lok, geboren Voigt, Jacoba van Oost, Adriana Sneep, Petronella Vick en Johannes Albertus Vogel. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaakte, bevestige, versterke en funderen u lieden, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde catechisanten, in deze plechtige uren heeft God zijn oor geopend om uw jawoord te ontvangen. Gij hebt het afgelegd voor vele getuigen. Wanneer dit jawoord uw ernst is, en ik mag niet anders geloven, zal dat u brengen in de strijd. Want het is zo, van nature grijpen we ook, maar niet naar het eeuwige leven. Duizenden handen grijpen naar eer en goed en geld en macht, soms naar profane, zondige dingen, drank, seks, drugs en alles wat goddeloos is en de wereld meent vrede te hebben, het leven gevonden te hebben, want wij leven in de dagen waarin de zonde goed genoemd worden en waarin het goede kwaad gegeven wordt. Dat is het laatste tijdperk voor de komst van de Heer Jezus. Dan wordt de mens der zonde geopenbaard. Ik zeg, dan zult u te strijden hebben. Wanneer de priesters des Heeren tot de dienst ingingen, dan staat er dat ze inkwamen met hun 30ste jaar tot een strijd des Heeren. En in het begin van de christenkerk, wanneer jonge christenen hun jawoord voor de gemeente voor God gegeven hadden, daar riepen de oude en beproefde christenen hun toe: welkom in de strijd. Ik hoop dat die strijd u niet bespaard zal blijven, want zonder die strijd is er geen overwinning, bedenk dat wel. Als je die strijd niet aandurft, niet aan wil, dan drijf je met een dode vis mee naar de dode zee. Dan zal je straks met de scharen der verdoemden enerlei lot delen in de plaats waar niemand meer bidt, waar geen hoop meer is. Maar wanneer je in deze strijd strijdt, en dan op een wijze zoals ik u straks heb vertrapt te verklaren uit het woord van God, dan zijn we in die strijd reeds zeker van de overwinning. Ik hoop dat de wereld aan u heen kan, aan uw leven, dat ge het gemeend hebt wat ge nu voor God gezegd hebt. God zal er u aan houden, ik heb het straks reeds gezegd. Hij heeft u geroepen, daar kunt u ook niet onderuit. Hij heeft op allerlei wijze de weg voor u gebaand, dat uw hart dan bereid mocht zijn. om hem te volgen. En komen er dan tijden in uw leven dat ge vreest het niet te kunnen bolwerken, dat ge vreest het onderspit in die strijd te zullen delven, dan heeft Paulus tegen Timotheus gezegd, denk dan aan Jezus Christus. Hij stond helemaal alleen. Al degenen die hem omringden waren tegen hem. Zij waren niet om hem te bemoedigen, maar ze waren om hem ten val te brengen. En God zijn Vader, van wie hij het leven ontvangen heeft, die was tegen hem. Die heeft zijn aangezicht voor hem verborgen. En toen heeft Jezus Christus de goede belijdenis beleden. Zo kunnen wij het niet. Die belijdenis heeft hij alleen gedaan. Die belijdenis bezegelde hij met zijn dood. Maar nu mogen wij zijn belijdenis nazeggen, om zijnentwil, ziende op hem. Ik hoop dat dat ook uw leven mag zijn. Dat ge het alleen niet kunt, dat ge u machteloos zijn, u zonderlust gevoeld, en dat ge het eerlijk voor hem beleidt. En als ge dan zo knielende voor God uw krachteloosheid bekent, uw zondigheid, dan zal hij u helpen. Want daartoe is hij in de wereld gekomen, om het gebroken, het gekneusde, hetgeen dat niet is, het verworpen, hetgeen buiten ligt, om die zalig te maken. Die genade geven God u. Hij doet u ook getrouw in het midden der gemeente leven. Aan die halfslachtige leden heeft de kerk alleen maar verdriet. Verdriet. Maar leden die strijden naar inspanning van alles, die het aanzien kan, het is die jongen en dat meisje, het is die man en die vrouw, om God te doen. Om het eeuwige leven te doen. En dat moet openbaar komen. In uw huis. In uw huwelijk. In uw leven. Buiten en in de kerk. En als ge dan zo, steunende op de kracht van de Heer, uw jawoord vervullen mag. Al strijdende. Al grijpende. Dan zal de kroon u niet ontgaan. Want wij hebben een overste leidsman, zegt Paulus. En dat gebeurt in de wedloop niet, maar dat doet God wel. Die is ook een volleinder van het geloof. In de wedloop, dan moet je zelf naar die kroon grijpen en hem verdienen. Maar wanneer je aan Jezus verbonden bent, dan is hij niet alleen degene die je in de wedloop brengt, maar die je ook door de wedloop leidt. En die je straks als de overste leidt van en als het volleinde des geloofs de kroon op de slaven drukken zal. En al zijn er nu al duizenden en tienduizenden kronen uitgereikt, zolang de wereld zal staan, zolang de zon en de maan zijn, zijn er in zijn hand nog kronen, die hij overwinnaars uit zal reiken. Strijd aan, die goede strijd des geloofs. En gij allen die hier als getuigen vergaderd zijn. Het zijn vele getuigen. Vaders en moeders, wat moet uw hart trillen van blijdschap als ge bedenkt hoe dat ge voor 18, 20, 25 jaar of iets langer of korter deze kinderen de Heere beval toen u hier stond en het teken van de heilige doop aan uw kinderen toegediend kreeg. Nu hebben ze zelf gezegd, u hebt het gehoord dat ze begeren bij de voorzijde leer te blijven, de wereld te verlaten, om in een nieuw godzalig leven te gaan wandelen. Gij zijt daarbij getuige, ouders. Het had ook anders kunnen zijn. Hoeveel verdwalen niet, als we de doopboeken nagaan, dan staan er op elke bladzijde niet weinigen die even als gij uw kinderen gedaan hebt, hun kinderen gebracht hebben voor God aardig, maar die wanneer ze opwassen, gezegd hebben, ik heb geen kennis en geen lust in de kennis van de wegen van God. Dank daar God voor. Blijf verder ook aan zijn troon aanhangen, opdat al deze kinderen die hier staan, eenmaal die kroon der overwinning zouden mogen beërven. Ik zeg het nog eens, wat zou dat heerlijk zijn, wanneer niemand van hen zou schijnen achtergebleven te zijn, maar gij met hem, ja, dat is ook nog mogelijk. Dat is ook nog mogelijk. Dat uw kinderen hier staan. gij uw ja-woord nooit hebt uitgesproken. Dat is een aanklacht tegen u. Ouders, zo dat zou zijn. Zo je vanmorgen nog getuige waren. Die zelf zich niet aan God en zijn dienst verbonden hebben. Ach, laat dan een beschamend voorbeeld u brengen op het rechte spoor. Opdat ge met uw kinderen en zij met u straks de kroon der overwinning mogen ontvangen uit de handen van hem. Die we dan al onze liefde zullen waardig schatten. Daar zullen we niet onszelf prijzen. Daar zullen we niet onze eigen nog ons grijpen, nog ons strijden prijzen. Maar daar zullen we hem prijzen. Die ons de kracht gegeven heeft om de loopbaan te lopen. En die ons uit genade de kroon op de slaven drukt. En we zullen die kroon haastelijk nederleggen. Voor de voeten van het lam. En we zullen het beleiden. Die kroon is voor u. Heere Jezus, gij zijt waardig. De ontvangende lof, de aanbidding en de dankzegging. Want gij hebt ons gedragen. En gij hebt ons gekroond. En gij hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijn wij voor de troon. Laat ons, onze catechisanten, de nu mondige leden van de kerk geworden zijn, staande toezingen uit Psalm 87. En daarvan het vierde vers. Barmhartige Vader, die naar uw grote liefde en goddelijk welbehagen uw gemeente in stand houdt, zolang de zon en de maan er zal zijn, wil ook door deze jonge leden uw kerk bouwen. Geef ze uw heilige geest. Vervul hun hart met de liefde van Christus. Bekeer ze tot u, o God aller genade, voor het eerst en telkens weer opnieuw, opdat ze nieuw en christelijk een godzalig leven mogen wandelen, mogen bewandelen. Dat ze daar in uw vaderlijke hulp en goedheid gedurig mocht ontvangen en hun oog zouden vestigen op u, die als de overste leidsman de schande heeft veracht en die het kruis heeft gedragen en die nu aan de rechterhand van de Vader gezeten is. Geef ook ons, als uw gemeente, elkaar te mogen dienen door de liefde, opdat de wereld bekennen mocht dat gij ons lief gehad hebt. Vergeef u ons onze zonden en neem ons aan tot uw erfdeel om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 30 en daarvan het derde vers.
Thank you.
gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.